Efeze hoofdstuk 6, vers 1 tot 4. En het gaat over kinderen, gehoorzaam je ouders. En ik heb al vragen gehad van een jongere generatie. Ga je daar ook werkelijk aan beginnen? Ja, ik ga eraan beginnen. En ik wil het eigenlijk op dezelfde manier doen. En u ziet het aan het preekschema. Ik begin hier eigenlijk met het gezin, deel 1. Ik wil het op dezelfde wijze behandelen als het ware wat ik met het huwelijk gedaan heb. Dat heb ik toen huwelijk en gezin genoemd. Dit noem ik meer gezin, om het thematisch te behandelen. Thematisch. Ik wil een grondige studie daarin doen, ook voor mijzelf. Ja, hoe meer ik daarvan leer, hoe meer ik ook kan geven. Ik bedoel, we kunnen rustig door de tekst gaan en kinderen gooien zijn mijn ouders, ik kan uitleggen wat het is en door. Maar er is zoveel meer. Het is zo praktisch, het zit zo dicht bij ieder van ons leven. Dat dit een punt is waar ik langer wil stilstaan. En vandaag lezen wij het stuk, maar zoals jullie waarschijnlijk al gewoon zijn, we gaan nog niet in de tekst. Ik wil u meenemen naar een panorama waarin wij nu leven. Om de tijden en de seizoenen te verstaan waarin wij leven. Er is wat kritische nood die ik vandaag zal aanraken. Niet dat ik er altijd plezier aan beleef om kritisch te zijn, of negatief zou je het zelfs kunnen zeggen. Over het algemeen bouwt ons dat niet op. Het is makkelijk om negatief te zijn. Maar de kunst is daar wel opbouwen. Maar dit keer vandaag zal ik ook her en der een kritische noot luiden. Maar het is een algemeen beeld die ik schets. Uitzonderingen dagen later, het is meer een algemeen beeld wat ik vandaag wil schetsen. Maar ik wil toch die tekst lezen. Efeze hoofdstuk 6 vers 1. Als we dat gelezen hebben, moment bidden. En dan hoop ik u mee te nemen. En dat we met elkaar door de Heer geleid en gevoed mogen worden. En het begint daar zo mooi in Efeze hoofdstuk 6 vers 1. Een van die versen die bij ons grijs gelezen is. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, want dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Tot zover de schriftlezing. Zullen we met elkaar bidden en vragen of de Heer ons, of Hij door ons heen wil bewerken wat Hem verheerlijkt. Vader, want dat is ons gebed. We zijn hier niet bij elkaar, Vader, om onze kennis te verrijken. We zijn hier niet bij elkaar om maar verstandelijk gevoed te worden. Wij zijn hier met een verlangen, Heer, om gelijkvormig te worden aan U, Heer Jezus. Wij willen graag veranderen. En Heer, als ik dan zelf heb mogen ervaren om een aantal kinderen toch al in een vergevorderd stadia op te voeden, Heer, dan zal dit ook een tijd van reflectie in mijn eigen ziel worden. Heer, het zal voor velen van ons, Heer, een moment van reflectie zijn. Deze serie hier waar we aan beginnen, vraag ik u ook over dat u ons wil leiden, zodat u in ons midden wil doen wat u verheerlijkt. Dat wij gaan begrijpen, Heer, in de tijden waarin we leven, maar ook in de opdracht die hier ligt met de o zo geweldige opdrachten voor ons. Heer, maar in die opdrachten staan wij nooit alleen. Heer Jezus, u heeft beloofd dat u met ons mee zal gaan tot de einde van de tijden. Uw geest is in onze harten uitgestort. Voed ons, leid ons, neem ons bij de hand. Ook vandaag, als we meer of meer een panorama willen laten voor ons neerzetten, Heer. Dan vraag ik dat u ons hier ook inzichten wil geven die verrijkend kunnen zijn, om ook te begrijpen in de tijden en de seizoenen waarin wij leven. Heer, kom tot uw doel. In Jezus' naam. En uit genade. Amen. Wel, de opvoeding van de kinderen is een rijk thema. is een ontzettend breed thema. En ik heb ook al gezegd, ik wil het ook thematisch behandelen. Ik wil het net als de voorgaande predikingen, ik wil een poging doen om het praktisch te maken. Zodat u handvaten krijgt. We kunnen het van vele kanten benaderen en dat zal ik ook pogen te doen. En dan hoop ik dat we allemaal verrijkt worden. Het is ook een belangrijk onderwerp, want we krijgen er allemaal mee te maken. De meeste van ons hebben zelf kinderen. Maar aan de andere kant, iedereen in onze gemeente krijgt vroeg of laat met kinderen te maken. En er is ook een algeheel iets dat wij als gemeente ook inderdaad zorg mogen dragen voor elkaars kinderen. En voor een gedeelte hen mogen opvoeden. Natuurlijk niet zoals de ouders, die zijn er dagelijks bij betrokken. Maar ik gaf net een leuk voorbeeld even naar iemand in onze gemeente die ik min of meer terecht wees. Dat is een praktisch voorbeeld. Hoe ook inderdaad de kinderen van anderen om ons heen kunnen leiden naar de Heer. We komen er allemaal mee in aanraking. Het is het opvoeden van kinderen, en dat is ook waar de insteek, waar we uiteindelijk ook wel eens een keer wat meer aandacht aan zullen besteden. Het opvoeden van kinderen is een gezamenlijk, collectief project. Niemand van ons leeft op een eiland. Niemand van ons leeft op een eiland. En het bijzondere is, als we naar de opvoeding van onze kinderen kijken, en zeker als je ouder wordt, dan heb je wat te reflecteren in je leven. Er zijn ontzettend veel verschillen in de opvoeding. Zelfs binnen onze gemeente. Ik denk dat er eigenlijk geen onderwerp is, en misschien is dat wel heel vreemd gezegd, maar geen onderwerp waar zoveel verschillen bij wedergeboren christenen zijn. Opvoeding is bijna voor iedereen uniek. Elk gezin volgt min of meer een unieke weg. Elk gezin volgt een unieke weg. Het is niet zo van dit is een gemeente die volgt een bepaalde weg. Elk gezin is uniek. Geen enkel gezin is gelijk. We kunnen geen copy-paste doen. We kunnen niet kopiëren van een ander en dat overnemen. Dat is onmogelijk. Dat gaat gewoon niet. We kunnen een ander gezin niet imiteren. Elk gezin, en dit is het mooie, elk gezin is soeverein bijeengebracht door de Heer. Ik heb onze jongens niet uitgekozen. Ik heb niet gevraagd van wat voor bepakking dat ze mee zouden krijgen. Er is de Heer die dat soeverein bepaald heeft. Elk gezin is uniek en de Heer heeft inderdaad elk gezin uniek bepaald. We hebben andere ouders gekregen. Elk gezin heeft unieke ouders. Die zijn allemaal even vreemd. Met hun eigen nukken en kuren. Met verschillende persoonlijkheden en mogelijkheden en ook bekwaamheden. Elk gezin heeft ouders die zijn anders toegerust. Hebben een andere volwassenheid in de Heer. De opvoeding wordt ook ontzettend sterk. En wat ik daarmee wil zeggen is dat de opvoeding ook ontzettend sterk wordt ingevuld en gekleurd door de ouders die in het gezin zijn. Elke ouder is verschillend. Elk gezin heeft andere ouders. Zo zien we ook dat er heel veel verschillende accenten gelegd worden door ouders. Ook al hebben ze eenzelfde vertrekpunt. Ook al hebben ze eenzelfde doel voor ogen. Het wordt anders ingevuld. Er zijn nog zoveel verschillen. En dat is niet alleen de ouders, maar elk kind is uniek. Alleen al binnen het gezin doe je een poging om elk kind gelijk te benaderen, maar elk kind is niet hetzelfde. Als ze DNA-onderzoek doen, dan zeggen ze dat is familie. Maar als ik ze zie, dan zie ik weinig overeenkomsten. De een is lang en slank, en de ander is breed en gespierd. De een heeft interesses in de chemie en de ander die zit met zijn vingers in de boeren buiten. In ons gezin althans. Elk kind heeft unieke capaciteiten. Elk kind heeft ook een bepaalde welwillendheid of niet. Geen enkel kind denkt gelijk. Geen enkel kind is gelijk. En zelfs elk kind laat zijn zondige natuur op een unieke wijze zien. Er zijn oneindig veel verschillen. Als wij in ons leven kijken naar andere gezinnen, ik zie ontzettend veel verschillen. En eigenlijk is dit iets wat de Heer aan ons geeft, die kleurige die verschillende kleuren. Dit is iets waar we de Heer dankbaar voor kunnen zijn. Hij geeft ontzettend veel ruimte in de opvoeding voor persoonlijke accenten en persoonlijke inkleuring. Ook al hebben wij hetzelfde vertrekpunt, hebben wij hetzelfde einddoel waar we naar streven met onze kinderen, de weg die wij bewandelen, is verschillend. Maar er is nog eigenlijk een ding wat ook eigenlijk ook nog eens een keer laat zien waar de verscheidenheid vandaan komt. God geeft in zijn woord geen vaste regel, zo van eet je bord leeg. Dan zouden wij allemaal hetzelfde doen, dan zouden we af kunnen vinken. Hij geeft zo'n mooie opdracht, kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Er is geen regel, het is een principe. Die een scala van mogelijkheden opent in toepassing. We geloven heel sterk dat elk Bijbelvers maar op één manier kan uitgelegd worden. Ik wil niet zeggen dat wij de juiste hebben, dat is niet het punt. Maar als je dat verlaat, zeg van nou het is op twee manieren uit te leggen, dan wordt het lastig. Een goede hermeneutiek, een goede Bijbeluitleg, het gaat ervan uit dat er maar één mogelijkheid is voor elk Bijbelvers hoe die uitgelegd wordt. Er is maar één betekenis die de Heer gegeven heeft in een Bijbelvers. Maar er is een legio aan toepassingen die daaruit voortvloeit. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen wat het betekent. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Maar de toepassing daarvan is rijk en veelzijdig en veelvuldig. Zie dus, de Bijbel geeft ook aan dat er een grote verscheidenheid zal zijn tussen gezinnen onderling, hoe wij de kinderen opvoeden. En je kan dat zelfs zeggen van dat zijn rechtmatige verschillen, daar kunnen we de Heer voor loven en prijzen. En waarom? Hij is Heer van elk gezin. En ik heb daar een Bijbelvers bij gezet, je ziet het, Romeinen 14 vers 9, misschien niet het meest toepasselijke in de opvoeding en in het systeem waar ik het zet, maar ik vond het wel heel krachtig. Ja? Want hiertoe is Christus gestorven en weer levend geworden. Opdat hij zowel over de doden, nou dat heeft niet veel met opvoeding te maken, als over levenden, want daar gaat het mee om, zijn heerschappij zou voeren. Zie, we hebben vandaag, zijn we ingeleid in koning Jezus. Maar hij is Heer. Hij is Heer van elke gelovige, hij is Heer van elk gezin. En hij leidt hen op een unieke wijze. En daarin kunnen wij de Heer verheerlijken. We hoeven geen kopie van elkaar te worden. Als we en dat hopen we ook inderdaad natuurlijk de basis te leggen in zo'n serie, dat je een grondig Bijbels vertrekpunt hebt. En dat er Bijbelse kaders gegeven worden. En een duidelijk Bijbels einddoel in de opvoeding voor ogen is. Dan is er nog een enorme scala aan verscheidenheid mogelijk, met verschillende accenten, verschillende keuzes. En daar kunnen wij de Heer voor prijzen. Dat we niet hetzelfde hoeven zijn. Dat we heel eenvoudig onszelf mogen zijn. Geeft dat niet een vrijheid? Dat we onszelf kunnen zijn. Daar moeten we ons ook geen zorgen over maken, over die onderlinge verschillen. We mogen daar de Heer voor prijzen. Je zou dit eigenlijk kunnen noemen gegronde verschillen. Zo heb ik dat ook gezet in uw schema. Gegronde verschillen. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. En net wat ik zei, ik geef een panorama. Ik vul de details niet direct in vandaag. Maar er zijn ook wel verschillen waar we ons inderdaad zorgen over moeten maken. En dit poog ik vandaag iets wat verder uit te werken. En dit zal ook waarschijnlijk voor de komende keren nog iets zijn waar ik wat langer bij stilsta. Er zijn ook ongegronde verschillen. Verschillen die we bij christenen onderling, want dat is waar ik over spreek, kinderen van de Heer, over verschillen waar we ons wel zorgen over moeten maken. Onderlinge verschillen die we niet direct terug kunnen leiden naar een principe van Gods woord. Verschillen in opvoeding die verder gaan dan de onderlinge verschillen die gegrond zijn. En zoals de Heer het bedoeld heeft in zijn woord. Ongegronde verschillen. En dit is iets waar we als gemeente, als ik ze observeer, en als ik over de gemeente spreek, dan spreek ik vandaag over de algehele gemeente van Christus, ongeveer in het Westen. De landen met de westerse cultuur. Ik viseer me niet op een specifieke denominatie of groep. Ik verhef onszelf ook niet, want er zal nog een behoorlijke reflectie zijn naar onszelf. Dus als ik daarover spreek, dan hoop ik dat u dat in gedachten houdt. Het is een panorama. En als ik mijn studie goed gedaan heb en mijn geschiedenisboeken eens openhaalde, dan denk ik dat het veilig is om te stellen dat de laatste 150 jaar de gemeente van de Heer Jezus Christus een enorme invloed aan opvoeding gemist heeft bij de gezinnen die in hun gemeente waren. Voor de laatste 150 jaar heeft de gemeente niet gedaan wat het zou moeten doen om de ouders te ondersteunen in de opvoeding. Ik reflecteer op onszelf. De laatste 150 jaar, en nu kijk ik het van de andere kant, is de opvoeding van de kinderen is langzaam maar zeker uit de handen genomen van de gemeente. En ik durf zo ver te gaan om te zeggen, het is zelfs voor een groot gedeelte uit handen genomen van de ouders. Dit is de verscheidenheid die hierdoor ontstaan is, die ons wel zorgen moet baren. En als je dan gaat kijken in de cultuur waarin we leven en in de dingen die er gebeurd zijn, en in de geschiedenis die achter ons ligt, dan zie je als het ware krachten aan het werk waar wij helemaal geen zichten op hebben. Ik bedoel, straks gaan we naar hoofdstuk 6 van Efeze. Gij strijdt niet tegen vlees en bloed, maar tegen de krachten in de hemelse gewesten. Wij zien niet wat voor krachten er gaande zijn. Wij zien één ding, en dat is dat de mens geschapen is naar zijn beeld en tot veel in staat is. Wel, dat kunnen we om ons heen zien als we 500 jaar, het is dat wij geen 1000 jaar leven. Maar dan hadden wij de laatste 150 jaar hadden wij een kolossale verandering gezien. Ja, dan hadden we zelfs nog de reformatie meegemaakt van Luther. Tot nu, dit is onvoorstelbaar wat er veranderd is. Maar denk eens mee, de tijd van de Puritijnen, 1600, 1700. De Puritijnen die vooral in Engeland ook leefden en die ook in Nederland aanwezig waren, laten we het zo stellen, en in Vlaanderen, Antwerpen, die kant. Ja, het noorden van Duitsland, waar de Anabaptisten ook leefden. Daar waren de mensen die als het ware, als het ging over opvoeding, de Bijbel gewoon op tafel hadden liggen als een dagelijks gebruikt goed. Dat was hun manier om de kinderen op te voeden. De Bijbel. Dat was wat compleet veranderd is. Vanaf 1850 zien we een enorme kentering daarin. In de gemeente van de Heer Jezus Christus. Vanaf het midden van de vorige eeuw, zegt, dan zitten we al in 1900, zo na de oorlog, waren het vooral de psychologen die gingen bepalen hoe een kind werd opgevoed. Het opvoeden van de kinderen kon alleen maar goed gedaan worden door specialisten, zij die daarvoor geleerd hadden. Wat hadden we? Opvoedkundigen. Getrainde specialisten. We zullen daar nog even wat langer bij stilstaan. En als we nu kijken waar we nu staan, en dat gaat wel erg snel, maar we gaan ze nog wel even een paar keer terug. Heel ons denken, heel onze cultuur leeft als het gaat over opvoeding van kinderen van specialisten. Zonder dat ik daar namen en titels op plak. Denk maar eens in, als er ergens een gebeurtenis is, op een kamp, een kinderkamp of op een school, wat wordt daarheen gestuurd? Worden daar de ouders bij geroepen? Zeggen, ouders, jullie zijn toegewijd en toegerust genoeg om jullie kinderen te leiden. Er komt een traumateam. Specialisten die ervoor getraind zijn. Het is zomaar een inkleuring van een praktisch voorbeeld waar je het aan kan zien. En begrijp me goed, niet alles is verkeerd daarin. Dat is niet wat we zeggen. Maar de ouders hebben niet meer de plaats die het zou moeten hebben. De kerk heeft niet meer de antwoorden die ze zou moeten kunnen geven. Hij heeft ze niet gegeven in de laatste 150 jaar. Onze maatschappij, als ik het zo mag zeggen, is een grondig gepsychologiseerde maatschappij geworden. We zijn eigenlijk in de laatste 150 jaar, zeker als het gaat over opvoeding, zijn we meegenomen als gemeente van de Heer Jezus Christus en als ouders die daarin vertegenwoordigd zijn, stap voor stap, langzaam maar zeker, naar een nieuwe filosofie van denken. Als ik naar mijn grootouders kijk en met hun aan de tafel zat, dat waren eenvoudige mensen, die waren daar nog niet door besmet. Geloofsbelijdenissen spraken dan ook bij dat soort mensen vaak over. Die hadden het licht van de natuur. Zij noemen dat gewoon boerenwijsheid. Dat doe je en dat doe je niet. Waarom? Dat doen we gewoon niet. Ik zeg niet dat dat geestelijk is, maar er was een bepaalde ratio dat je denkt van ja, daar is ook wel iets van te zeggen. Wij leven nu in een tijd, ik ben van de generatie die opgegroeid is in een doordrenkte maatschappij, doordrenkt van de psychologie. Denk er maar eens even over na. Vroeger was een kind stout, dat in de klas was of thuis. Vandaag heeft hij een psychologisch syndroom, een persoonlijkheidsstoornis. Als je vroeger abnormaal gedrag vertoonde, was dat reden om ergens een behandeling te krijgen. Vandaag in de dag, als je volledig normaal bent, krijg je al een psychologische behandeling. Waarom? Dan ben je in de staat van ontkenning. In de fase van ontkenning. Dus dan heb je al een label. Weet u, als u gaat naar het punt van slachtoffers, gaan we 50 jaar terug of 100 jaar terug, zitten we rond de Eerste Wereldoorlog. Er is hevig gevochten bij Duinkerke en hier in het Vlaamse. Ja, met name aan de westkant, de westkust. Toen de oorlog voorbij was, kon je met recht zeggen, daar zijn oorlogsslachtoffers, is het niet? Daar zijn mensen die zijn letterlijk slachtoffer. Weet je wie vandaag in de dag slachtoffer is? De inbreker die inbreekt en die belaagd wordt of aangevallen wordt door iemand die zijn eigen huis verdedigt. Dat is een mega stap. Van iemand die waarachtig slachtoffer is, tot iemand die slachtoffer wordt. Of slachtoffer van de opvoeding die hij gehad heeft. Het gebroken gezin waar hij uitgekomen is. Dit zijn gewoon zulke kolossale veranderingen dat wij kunnen zien dat wij in een therapeutische maatschappij leven. En wij leven daarin. We zijn erdoor besmet. Ik kijk niet naar hun. Dat is niet mijn punt om negatief. We gaan reflecteren naar onszelf. We leven in een gepsychologiseerde maatschappij en weet u dat in 100 jaar tijd de psychologie een megabusiness is geworden? Eerst konden ze er niet van leven, toen viel het onder de categorie filosofie, nu valt het onder wetenschappen. Het is een megabusiness wereldwijd, vooral in de westerse culturen. Hè? Bovenin het anders gebergen vind je het niet, hè? Het is doordrenkt, ook onze maatschappij, vooral onze maatschappij. Net wat ik zeg, het is makkelijk om negatief te zijn. Het is makkelijk om uit te halen naar de psychologie. Dat is niet mijn intentie. Ik doe een poging om te reflecteren wat er veranderd is in onze maatschappij. En te zien vooral waarin het invloed gekregen heeft in ons leven. En de psychologie heeft een enorme invloed verworven in onze maatschappij. Dat is geen proces wat buiten de gemeente omging, hè? De gemeente van de Heer Jezus Christus, we zijn pelgrims, we zijn hier. We zijn het zoutend zout, we zijn het lichtend licht. Wij hebben 150 jaar rustig toegekeken. En er zijn heel weinig boeken geschreven over opvoeding. Als ik het juist heb, werden er in één jaar gemiddeld in de laatste 20 jaar 75.000 boeken geschreven over de opvoeding. Maar er waren er maar een handjevol die vanuit een Bijbels vertrekpunt begonnen. 75.000 per jaar voor de laatste 20 jaar. Er waren er wel Engelstalig, hè? Ik bedoel, in het Vlaams 75.000 boeken. Nee. Engelstalig. Ik geloof dat het door George Barna was onderzocht. Ik heb het gelezen, het getal klopt. En ik meen ook dat 20 jaar klopt. En dat 20 jaar lang 75.000. Er is een enorme publiciteit gekomen vanuit de psychologie en de antwoorden van de gemeente van de Heer Jezus Christus waren minimaal. De gemeente van de Heer Jezus Christus heeft op cruciale momenten absoluut niet gereageerd. De kerk verloor zijn impact en invloed in de maatschappij, maar ook in zijn gezinnen. De vragen die gesteld werden door ouders werden niet vanuit de schrift beantwoord. Er werden geen handvaten gegeven vanuit de schrift. Ik ben opgevoed in een gemeente. Ik ben bijna geboren in de gemeente. En als je dan zelf ouder bent, die reflecteert zonder negatief te zijn. Wij zijn ook al 10 jaar onderweg. Als gemeente bijna. Dat we ons ook moeten afvragen van, wij hebben ook nog weinig onderwijs gegeven daarin. Dit is een hand in eigen boezem. Ik ben opgegroeid in een gemeente, geboren in de gemeente, altijd geweest. Mijn ouders hebben nooit geen ondersteuning gekregen vanuit de gemeente om ons geestelijk op te voeden en te leiden naar de Heer Jezus Christus. En wat het betekent om voor hem te leven. En dan ben ik maar één voorbeeld. Dat is wetenschappelijk en statistisch maakt dat niet uit. Maar voor mij is dat een urgent iets. Omdat ik het gemist heb. En er was vooral ook eind 19e eeuw. En de overgang naar de 20e eeuw. 1900. Die momenten. Bracht ook dat de wetenschap antwoorden kon geven op de vragen van die er leefden bij de opvoeding. En eerst waren dat natuurlijk maar geluiden in de academische wereld. Maar die druppelde door. Die druppelde door. En deze wetenschap gaf antwoorden. En het heeft eigenlijk zoveel invloed verworven onder de noemer van wetenschap. Later heette dat psychologie zoals we nu kennen. Maar dat is een heel breed scala van dingen vallen daaronder. Hè? Begrijp me goed. Ik bedoel, we moeten er niet een eng beeld van hebben. Psychologie is iemand die zit te vroeten in iemands ziel. Dat is niet het enige. Het was eigenlijk dat de wetenschap, en misschien wel even goed om te stellen, en dat is al een klein stukje van waar ik heen ga aan het eind. Als het gaat over de geschiedenis, wat u ook ziet over de oud in uw schema. Psychologie viel eerst onder filosofie. Ja, de studie van de mens, daar werd over gefilosofeerd. Maar er kwam een verandering in wetenschappelijke methode. Die parallel liep zo'n beetje met de reformatie, 1600. En wat zagen we ook in die jaren, vanaf 1600, 1700, kwam de wetenschappelijke revolutie op gang. De mens die ontplooide zichzelf. Er werden enorme wetenschappelijke bevindingen gevonden. En van de exacte wetenschappen van zwaartekracht, van de bolling van de aarde, van Galilei, die inderdaad zei, wij draaien, niets draait om de aarde draait om de zon. Al die wetenschappen, toen werd inderdaad ook dezelfde wetenschappelijke manier van denken werd toegepast op de mens. Zijn gedrag werd geobserveerd. En toen viel het in één keer niet meer onder filosofie, maar toen werd langzaam en zeker wel als het ware de studie van de innerlijke mens en zijn gedrag en zijn beweegredenen viel onder wetenschap. En toen het eenmaal de titel wetenschap erbij kreeg en ook nog eens zo gezegd wetenschappelijk bewijsmateriaal naar voren bracht, kreeg het een stem in de maatschappij en de kerk zweeg. Over het algemeen, de kerk zweeg. En ik denk in het algemene zin, algemeen, is de kerk voor een grote gedeelte meegesleept, meegevoerd, ontvoerd op het punt van opvoeding van kinderen. Zo sterk zelfs dat de kerk de antwoorden die gegeven werden vanuit de psychologie heeft aangenomen en overgenomen. Dat is het enige wat ze nu nog kunnen. Nou, dat is niet het enige, maar dat werd gekopieerd. Als er opvoedingsproblemen waren, ga maar naar een specialist. De oudsten hadden geen antwoord. Ga maar naar een specialist. Er is vast een psycholoog die je kan helpen bij de opvoeding. Dus meegaan naar 2 Colossenzen 2 vers 6 tot 8. En dit is de hand in de eigen boezem. De Heer plaatst ons in omstandigheden als gemeente van de Heer Jezus Christus. Net zoals Hij Israël door de woestijn leidde om te laten toetsen of wij getrouw zijn. Colossenzen 2. En Paulus schrijft hier aan een gemeente die op één punt ferme waarschuwingen kregen. Paulus had gehoord wat er gaande was. Er was een filosofie binnengekomen, een menselijk denken die de gemeente had meegesleept. Weg van de eenvoud van Christus. Lees met mij mee, Colossenzen 2 vers 6 tot 8. En hier geeft Paulus een waarschuwing. Zo als u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Dit voelt als opvoeding, hè? Geworteld, opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Dit is Paulus die feitelijk de gelovigen meeneemt in hun opvoeding en zegt, blijf bij Christus, daar is alles te vinden. Meer heb je niet nodig. Ja, we geven praktische preken. Ja, we geven handen en voeten aan ons uitleven als een discipel en volgeling, als een onderdaan van de Heer Jezus. Maar Christus is altijd het einddoel, is altijd de bestemming, is altijd de bron, is altijd het centrum van alles. En Paulus zegt, daar moet je in geworteld staan, daar moet je in gebouwd zijn. En dan zegt hij in vers 8, pas op, let op, dat niemand u als buit meesleept. Fantastisch vertaald, als buit meesleept, ontvoerd. Door de filosofie en de inhoudsloze verleidingen, volgens de overlevering, oftewel de tradities van de mensen, volgens de grondbeginselen van deze wereld, maar niet volgens Christus. Paulus geeft hier inderdaad zo'n waarschuwing, pas op, wees waakzaam gemeente. Hij zegt niet dat filosofie verkeerd is. Dat is niet wat hij zegt. Hij zegt op gemeente, zorg dat je niet meegesleept wordt. Pas op. Weet, pas op dat je niet als buit meegesleept wordt. En de gedachte hier was de overwinning na een veldslag. Waar er een buit was en die werd verdeeld en dat werd meegesleept. Ik bedoel, ik lees het Oude Testament. Continu slepen ze buit van de een naar de andere land. Vandaag was Jeruzalem weer leeggesloopt. Weggevoerd naar Samaria. Alles wat er in het huis des Heren was, en de schilden die gemaakt waren door David, woet, buit. Dit is eigenlijk wat Paulus hier bedoelt. Laat je niet als buit meeslepen. Maar waardoor? Door de filosofie en inhoudsloze verleidingen. En filosofie zijn eigenlijk twee woorden bij elkaar gevoegd in het Grieks. Philo, betekent liefde. Dat is geen agape liefde, maar dit is de philo-liefde. Dit is dus meer zelfzuchtige liefde. Maar het is de liefde voor Sophie. Niet Sophie, maar Sophie betekent wijsheid. Liefde voor de wijsheid. Dat is niet de, laat me wel wezen, niet de alle wereldse wijsheid is verkeerd. Ik ben dankbaar dat mensen verstand hebben van economie. Dat ze mij helpen bij de cijfers. Ik ben blij met de zwaartekrachten dat begrepen is. Dan weet ik waar ik tegen strijd als ik een berg omhoog moet. Goud waard. Maar dit zijn inhoudsloze verleidingen. Die je meeslepen weg van Christus. Want de zwaartekracht sleept mij niet weg van Christus. Op het moment van de opname. En reken maar dat we gaan. Zwaartekracht of niet. Zie, dit zijn filosofie, zijn de inhoudsloze verleidingen die ons wegslepen van Christus. Die ons wegnemen van Christus. Dit is waar de gemeente van de Heer Jezus Christus niet altijd even wijs gereageerd heeft in de laatste 150 jaar. Voor een gedeelte zijn wij meegesleept. Bent u meegesleept? Ben ik meegesleept? En wat is meeslepen? Alles los van Christus. Los van Christus, weg van Christus. Dat is ijdel bedrog, staat er in de NBG. Mooi vertaald, ijdel bedrog. Het lijkt mooi, maar het is inhoudsloos. Paulus waarschuwt hier zo duidelijk dat als de gemeente wordt weggesleept bij Christus vandaan. Wel, in de opvoeding is dat gebeurd. En voor een gedeelte zijn we allemaal losgekoppeld van Christus. Onderdelen van ons leven zijn losgekoppeld van Christus. Als ik terugkijk en reflecteer in de opvoeding van de kinderen die de Heer mij toevertrouwd heeft, dan kan ik zeggen, ik heb hun niet altijd met alles aan Christus gekoppeld. Ik heb hun dingen laten doen of zelfs vertrouwd op mijzelf genoegzaamheid. Want dat is wat je overhoudt. Als je los van Christus bent, wat hebben we dan? Zelfgenoegzaamheid. Los van hem. De oplossing van onze problemen buiten Christus om. Dit is een eenvoudige omschrijving van zonde. Is het niet? Onlangs vroeg ook iemand aan mij, en misschien dat ik dat hier even bij kan voegen. Kwam er iemand naar me toe die zegt, Erik, ik vind het zo moeilijk om mijn kinderen aan te moedigen. In wat ze kunnen, waar ze goed in zijn. Het is helemaal niet moeilijk, zolang je ze maar verbindt met Christus. Weet je, jij bent goed in voetbal. Dat is wat de Heer aan jou gegeven heeft. Dat mag je benutten, dat mag je uitbuiten. En daar mag je maximaal voor gaan, zodat dat de Heer verheerlijkt wordt. Als er iemand bij je komt die zou kunnen zeggen van, hey, wat ben je een goede voetballer. Ach, ik heb het ook maar ontvangen. Prijs de Heer ervoor. Als iemand langsloopt die zegt, Erik, dat was een fijne preek. Dat wil ik niet horen. Ik hoop dat de Heer mij gebruikt. Ik ben maar een kruiwagen. Het is niet voor mijn roem. Zie, het is nooit los van Christus. Alles verbinden aan Christus. Gaven, talenten, alles wat we gekregen hebben, mogelijkheden, verbinden met Christus. Dan kan het niet misgaan. Maar hier is de waarschuwing los van Christus. Hebben wij dat? Oh ja, zal ik een paar voorbeelden geven? Voor ons allemaal. En we spreken ze waarschijnlijk ook allemaal. Als ons iets verschrikkelijks overkomt, kunnen we het u wel inbeelden. Wat horen we dan vaak in onze gesprekken? Ik moet dit verwerken. Ik moet dit een plaats geven in mijn leven. Ik moet dit verlies verwerken. Ik heb tijd nodig om dit inderdaad een plaats te geven. Weet u dat dit 100% psychologische termen zijn? En sommigen van u hebben wel eens gevoeld dat ik daar behoorlijk op reageer. Omdat ik bij mezelf dat tegenkwam. Dit zijn 100% gepsychologiseerde termen. Weet u wat we eigenlijk zeggen? Dit, luister. Want het is volledig losgekoppeld van Christus. In essentie. Ik weet niet wat er in uw hart omgaat. Maar in essentie zegt u dit. Ik heb iets meegemaakt. Daar heb ik pijn en verdriet over en ik ervaar verlies. Ik moet dit een plaats geven in mijn leven. Ik moet daar zelf mee leren leven. Waar ligt de focus? Dus niet mijzelf en hij. Het ligt helemaal op jezelf. Dat is de focus. Luister eens naar het antwoord wat de Bijbel ons leert. Dit is iets wat de Heer op mijn pad gebracht heeft. Hij is goed, hij heeft het beste met mij voor, want ik ben zijn kind. Ik ben benieuwd hoe hij mij hier doorheen wil leren om meer afhankelijk van hem te zijn. Dat ik hem beter kan leren vertrouwen en volgen. Het verlies en pijn is reëel. Dat hoort bij deze gevallen wereld. Maar mijn enige hoop is Jezus Christus. Proeft u het verschil? De focus ligt op Christus. Ik heb niet één keer gezegd, ik moet dit verwerken. Ik moet in een plaatsje leven. Ik moet dit als onderdaan ontvangen van mijn goede koning. En zeggen, dit is goed. Het voelt niet fijn, maar het is goed. Maar weet u dat het eerste antwoord van, ik moet in een plaatsje geven. Dit heeft tijd nodig. Wat is tijd? Niks. Ik moet dit verwerken. Dat is wel denk ik de meest genoemde. Ik moet dit verwerken. Deze woorden zijn zo ingeburgerd. Die hebben wij een permanente verblijfsvergunning gegeven in onze vocabulaire en in ons hart. Permanent. Je hoeft nooit vernieuwd te worden. We stellen ons niet eens met de rechtmatigheid van dergelijke uitspraken in twijfel. We houden ze als waar, want iedereen zegt het. Nee, die zijn ons met de paplepel ingegeven. Die zijn mij met de paplepel ingegeven. Het is zelfs zo dat die tweede benadering die ik net voorlas. Heeft u dat wel eens gehoord bij iemand die zijn vrouw verloren had? Zijn huis afgebrand was. Zijn kudde door de bliksem was getroffen. Zijn huis was omgekeerd en al zijn zoons en dochters waren gestorven. Kent u die persoon? Het Job. Wat zei Job? Ach, arm ik. De Heer heeft gegeven en hij heeft genomen. Geprezen. Zei de Heer, ik ben benieuwd hoe ik hierin kan groeien in afhankelijkheid van hem. Maar dit druit zo in tegen ons therapeutisch gepsychologiseerde woordenschat, opvoeding, doordrenktheid, waar we niet allemaal in gelijk niveau zitten, maar verschillende gradaties. Dit druist in tegen onze gepsychologiseerde emoties. Als ik dit spreek bij mensen, dan zeggen ze, Erik, als je dat wil gaan vertellen, dan gaat dat niet goed. Onze innerlijke therapeut wordt zelfs gekwetst. Wij zijn eerder geneigd om in zo'n positie de plaats van een slachtoffer in te nemen. Rijk ben ik in deze wereld gekomen en met niks zal ik weggaan, arme ik. Dat is eigenlijk wat we zeggen. De ik is gekrenkt, de eigenwaarde gedaald. En wat zeggen we dan in het Vlaams zo mooi? Och arm. Is niet verkeerd, hè? Begrijp me goed, maar het past mooi in de tekst. Mensen, dit is de psychologie in ons eigen denken en leven, in ons eigen vocabulaire. We tolereren het. We gebruiken het en misschien niet allemaal in dezelfde context als ik het hier extreem schets. Maar ik poog contrast tegenover elkaar te zetten, want in het verwerken staat niks van Christus. Er is geen Bijbelvers die daarbij geplakt worden. Er is geen principe vanuit Gods woord die daar ook maar enigszins naar neigt. De psychologie en de integratie van de psychologie is langzaam maar zeker in ons leven binnengekomen, in de gemeente binnengekomen en in de theologie. De hele theologie is voor een gedeelte aangepast. We hebben een psychologisch evangelie. We hebben een psychologisch evangelie. En waarom? Daar staat de mens centraal, daar staat de persoon centraal. Er wordt zelfs verteld, als je boeken erop naslaat, dat wij slachtoffer waren van het laag zelfbeeld. Als wij ons zelfbeeld opvijzelen, dan voelen wij ons beter in de Heer. We denken te laag van onszelf. God denkt veel hoger van onszelf. Hij zond ons zelfs zijn zoon. Zoveel waarde hebben wij. Die preken over zonde, wat we vanochtend weer hoorden, dat is veel te zwaar. Dat is niet het eindstation. Dat is veel te zwaar. Zo bedoelt de Heer dat niet. Een evangelie vrij van schaamte, van schuld en vrij van het juk van de zonde. De mens aangemoedigd om meer van zichzelf te houden. Matteüs 22, vers 37. Zullen we die met elkaar lezen? Matteüs 22, 37. De drie grote opdrachten van de Heer. Wordt mij beweerd dat dat daarin staat. Of ons verteld. En let wel. Matteüs 22, 37. Het evangelie wordt voor een gedeelte aangepast. Er wordt ons aangemoedigd om meer op onszelf te vertrouwen. Vanuit theologie. Dit komt vanuit onze gelederen. Ik schiet hier op niemand persoonlijk, maar dit is wat leeft bij ons. Dit is wat ik tegenkom in mijn lezen. Matteüs 22, 37 tot 40. En dit is wat ze ons willen vertellen. Dat hier staat het volgende. Jezus zeide tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede en het derde hieraan gelijk zijn. Gij zult uzelf lief hebben, gij moet uzelf lief hebben, zodat u ook uw naaste kan lief hebben. Aan deze drie geboden hangt heel de wet en de profeten. Dit is de nieuwe Erik-vertaling. Maar ik citeer wat er beweerd wordt uit deze verse. In deze verse wordt beweerd dat hier eigenlijk drie geboden staan. Eén die vaak over het hoofd gezien wordt en die gebruikt wordt als zijnde van u zult uzelf lief hebben. Je moet jezelf lief hebben, anders kun je anderen niet lief hebben. Eerst moet jouw liefdestank gevuld zijn voordat je anderen lief kan hebben. Een voorwaardelijke liefde. Vandaar dat ik het zo las. Wat is de allersterkste argument dat geen geboden zijn? Omdat de Heer Jezus zegt aan deze twee geboden. Hangt de ganse wet en de profeten. Dat derde wat ze erbij voegen. Weet u wanneer dat ontstaan is? Ga dus mee naar Genesis hoofdstuk 3 vers 7. Er is een psychologische parodie. Als wij in de tekst van de Heer Jezus, waar hij een opsomming geeft van de wet, het derde gebod uit de context halen, door niet te zeggen, gij moet jezelf lief hebben. En dat is psychologie, op en top. Weet u wanneer de reflectie van de mens kwam op zichzelf? En een van de schrijvers van boeken richtte mij erop en die bracht mij tot een punt waar ik zelf nooit aan gedacht had. Ik ken de interpretatie van de tekst, maar hij gaf een toepassing die voor mij in mijn optiek briljant was. Genesis 3 vers 7. En in Genesis 3 eten ze van de vrucht, vers 6 bedoel ik, 3 vers 6, eten Adam en Eva van de vrucht en dan zie je wat er gebeurt, vers 7. Toen werden de ogen van beiden geopend. En wat gebeurt er? Ze zien dat ze naakt zijn. En maakte schorten voor zichzelf. Na de zondeval komen zij voor het eerst oog in oog met zelf. Met ik. Voor die tijd nooit. Wordt niet over gesproken. Dit is de eerste keer dat ze eigenlijk in de spiegel van zichzelf kijken. Waar de mens, en in dit geval Adam en Eva, voor het eerst naar binnen reflecteren. En zien, oh, maar mijzelf is iets aan de hand. Schaamte. Onrust. Bijzonder. Het eerste wat er gebeurde na de zondeval. wat er beschreven wordt. Briljant. Sublieme observatie uit de tekst. Dit is waar de psychologie geboren is. Hij zag zichzelf. Ze zagen zichzelf voor wie ze waren. Zelf deed zijn intrede. Ik kwam in de spotlight. Mensen, wij zijn allemaal beïnvloed door de psychologie. Of wij het weten of niet, of het erkennen of niet, bewust of onbewust. We zijn erdoor beïnvloed. Voor een gedeelte heeft het ons inderdaad van de eenvoud van Christus en de centraliteit van Christus weggesleept. Ik schiet op niemand direct persoonlijk, maar ik wil laten zien wat het is om in de spiegel van Gods woord te kijken en de ernst te kunnen meegeven. Maar hoe is dit nu ontstaan? In de laatste 10 minuten of zo, en ik hoop dat het gaat lukken, ik wil ook wat compact zijn, wil ik u ook meenemen van hoe zijn we hier nu beland? Hoe is dit nu gegaan? En soms is het zo interessant als je inderdaad ook de observatie, dit zijn altijd observaties achteraf, hè? Als je de maatschappij en de cultuur gaat observeren, dat is niet iets waar we bewust direct mee bezig zijn. Ja? Ik bedoel, Luther die stond daar niet van, nou, hey, we gaan een reformatie teweeg brengen. Dit zijn de stappen, de 12 stappen, dit gaat er gebeuren. Nee, het gaat zo ingenieus dat we daar geen vinger op kunnen leggen. We kunnen niet zeggen van zo is het gegaan. We kunnen alleen achteraf reflecteren en bepaalde bewegingen zien. En zo zien we dat eigenlijk net direct na de reformatie een wetenschappelijk tijdperk kwam. Er kwam veel meer nadruk op wetenschap. Prijs de Heer, het heeft ons heel ver gebracht, het heeft ons veel gegeven. We hebben allemaal kleding, we hebben medicatie, we hebben brillen, we hebben zoveel genade daarin ontvangen. Prijs de Heer, geen kritiek. Het was revolutionair in die tijd, de manier waarop wetenschap beschreven werd, of eigenlijk gedaan werd, maakte een omslag, een kentering. En vandaar dat er ook zoveel enorme explosie van bevindingen naar voren kwamen. Maar wat voor gevolg had dat? Als we namelijk daarvoor kijken, had de kerk een enorme invloed in de hele maatschappij. Ik bedoel, de katholieke kerk, we kunnen er heel veel van zeggen. En negatief, maar die hadden invloed. Iedereen had een godsbesef. Iedereen begreep oordeel. Iedereen begreep hemel en hel. Iedereen begreep de toorn en de straf van God. Altijd niet in de juiste proporties, maar het was een grondig godsbesef. Wat zien we nu met de overslag naar het wetenschappelijke tijdperk? Dat de mens inderdaad gaat vertrouwen op de vooruitgang van de mens. We gaan vooruit, wordt beter voor iedereen, collectief. En dit begint dan inderdaad ook bij met name de intellectuele elite die meer het humanisme gaan opgaan. Mannen als Erasmus. Subliem intellect. En er zijn er nog zoveel, hè? Ja, waar wij met elkaar nog niet eens aan kunnen tippen. Ja. Die verplaatsen feitelijk van hun studies komen steeds verder van God te staan en steeds verder los van God. God is niet meer in beeld. Wij kunnen als mensen gaan vooruit. Er is een groot optimisme. De wetenschap maakt plaats voor het optimisme. En begrijpelijk, het ging ook vooruit. De theologie past zichzelf aan. Er kwam op dat moment in één keer een nadruk op het postmillennialisme. Wij maken hier, we bereiden de weg. En als het koninkrijk hier op aarde compleet is, dan komt de Heer terug. Wow. Dat leek allemaal goed te gaan, totdat we 2 wereldoorlogen hadden. En in die tijd, mens kon prima zonder God. Als je de verlichting bekijkt en de renaissance, die mens had zoiets van, oh, we kunnen perfect zonder God. De wetenschap kwam, er kwam Charles Darwin met zijn evolutietheorie, of althans de theorie over de soorten. En die kon het begin verklaren. Hey, we hebben God ook aan het begin niet meer nodig. En het leek te werken. Het leek vooruitgang te zijn. De mens als collectief centraal. Het was collectief. Dat zie je bijvoorbeeld ook als je zo'n collectieve gedachte ziet. Toen Wereldoorlog 2 kwam, ging men graag het leger in om te strijden. Voor het collectief. Dat was een collectieve gedachte. Als je naar Amerika wel eens luistert en je spreekt dan met veteranen, ik heb ze daar wel eens gesproken, voor hun was het een eer dat ze in Europa mochten vechten. Ik zal straks uitleggen waarom dat vandaag de dag niet meer pakt. Dat was een collectieve gedachte. Alles leek mogelijk voor de mensheid. De hoop was gevestigd op wetenschap. Wij gaan vooruit. Een utopia zal komen. Twee wereldoorlogen brachten een kentering. Een grondige kentering. Een enorme kentering. In het denken van de mensen. En dan vraag je wel eens af, hoe gaat dat nu in zijn werking? Wat verandert? Ik heb daar geen zicht op. Of hoe verandert dat? Maar er kwam in één keer een verschil van het collectief. Dat werkt niet. Kwam de nadruk te liggen op het individueel. Op het individu. Existentialisme. Moeilijk woord. Het geluk, de vooruitgang, de vreugde en de ontplooiing van het individu was belangrijker. Het collectief heeft niet gewerkt. Zouden we dan de oplossing kunnen vinden in het individu? Ik bedoel, dit soort dingen komen niet tot stand bij stemming of politieke agenda. Hoe dat gaat, ik weet het niet. Dit zijn krachten die gaan buiten mij om. Daar heb ik geen zicht op. Ik kan het alleen maar constateren. En ik lees het alleen maar. Hè? De grote mannen die dit bedenken of zien en tendensen kunnen neerleggen. Maar je ziet dat de mens een grote plaats heeft om te heersen in de schepping. Wij kunnen fenomenale dingen met elkaar zo veranderen. En in een aantal jaren tijd zie je dat inderdaad van het collectieve gedachte, die er leefde voor de Eerste Wereldoorlog, naar een individuele gedachte daarna. Bijvoorbeeld toen Amerika naar Vietnam ging, waren er hevige protesten. Waarom moet mijn zoon sterven voor mensen daar? Mijn zoon? Voor mij. Dat is het niet waard. Het collectief is niet meer van belang. Je zou kunnen zeggen, het collectief neemt, dat gaat niet van een op ander moment, hè. Dat is zo'n proces. Het individu kwam centraal te staan. De focus kwam te liggen op het individu. Individuele ontplooiing, persoonlijke ontwikkeling, individuele rechten kwamen er. De rechten van het kind. Elk kind heeft het recht op schoon wc-papier. Als ik het juist heb, dat is een van de rechten van het kind. Individuele rechten. Het ging veel meer naar, wat is het voordeel voor mij? Dat is de vraag die het existentialisme zegt. Wat is erin voor mij? Wat voor voordeel heb ik erbij? Niet het collectief, maar mij. En weet je wat eigenlijk wat je hier zou kunnen zeggen? Het ik kwam veel meer centraal te staan. En zo heb ik het eigenlijk, als je het gaat zien, dan kun je het zo zien. De maatschappelijke verandering rechtvaardigde dat zelf meer centraal kwam te staan. Dat ik meer centraal kwam staan. Het existentialisme, de filosofische stroming daarachter, rechtvaardigde het. En de psychologie faciliteerde het. Dat was de kruiwagen om het in het brede publiek te brengen. Hou van jezelf, zet jezelf centraal. En de psychologie groeide ook, wat ik al eerder zei, van het punt van filosofie naar wetenschap. Er kwamen studies over gedrag. En daar zullen we misschien wat verder in gaan, om wat bepaalde facetten van de psychologie uit te leggen. Beloningen geven werkt bij kinderen. Want het werkt ook bij dieren. Dat was gedragsobservatie, gedragstherapie kwam erachter weg. Ja, die gaan we gewoon vertellen. We zaten op de camping. Dierbare mensen naast ons, een heel fijn koppel, hadden twee hondjes. Dat zijn onze kinderen. En dan kwamen we er langs. Dat doet hij anders nooit hoor. Dus op een gegeven moment was het van, stop, hou op. En er werden boekjes naar geworpen, dan weet ik al wat niet. Op een gegeven moment, die hond, die werd dus inderdaad. En nu ga je naar binnen. En ik had mijn headset op, want als ik lees, op vakantie heb ik altijd mijn headset op met muziek. En ik zeg zo tegen Annemarie, als je het niet ophoudt, dan gaan we naar huis. Want dat zeg je toch altijd tegen kinderen? Het is belonen en het is afnemen. En het hondje stond er waarschijnlijk zo van, yep, right. Wij gaan naar huis, prima. Het was mijn invulling. De hondjes moesten naar binnen, maar dat is behavior modification. Dat is gedragstherapie. Wil je een kind ergens heen krijgen? Kom maar. Als je nu niet gehoorzaamt, krijg je thuis geen ijsje. Het werkt. Totdat ze zakgeld krijgen en zelf ijs gaan kopen. Mensen, maak er even een intermezzo van. Maar mits dat die psychologie wetenschap werd, en ook al wetenschappelijk gezien werd, en ik zal het ook inkleuren hoe we dat nog verder zien, dat is mijn wens althans, zie hoe de Heer het leidt, krijgen we een nieuw vocabulaire. Luister eens naar deze woorden. Wij moesten in één keer zelfbewust worden. We moesten zelfverzekerd worden. We moesten zelfrespect hebben. Ons zelfbeeld moest omhoog. Er is een zelfaanvaarding, zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Eigenwaarde, eigen interesse, eigen liefde, jezelf vergeven. Positief zelfbeeld, positieve houding naar jezelf. Geloof in jezelf. Je kreeg persoonlijke rechten. Kom op voor jezelf. Wees assertief. Een hele nieuwe vocabulaire kwam er achter weg en we lachen erom. Maar dat was wetenschappelijk. Allemaal om het individu centraal te zetten. En als je zei, maar die jongen die heeft dat niet nodig. Dat heeft hij nodig. Als hij geen hoog zelfbeeld hebt, dan zal hij vluchten naar drugs, naar drank, naar waar dan ook maar. Dan komen er allerlei psychologische problemen achter weg. Dit moet opgevijzeld worden. Christelijke schrijvers als James Dobson, een man die in Amerika en ook in Europa zijn sporen verdiend had met boeken over opvoeding. Wat zei hij? Eerst moet de eigenwaarde van de mensheid omhoog, dan zullen de problemen vanzelf verdwijnen. De sociale problemen. Volgens mij verdwijnen de problemen pas als Christus terugkomt. Mensen, dit is een gedachtegoed waar wij mee grootgebracht zijn, waar u en ik, waar wij mee grootgebracht zijn. Dat de enige hoop lag eerst in het collectief, de wetenschap. En toen, de hoop ligt in het individu. Als hij maar lang genoeg gaat graven en ver genoeg teruggaat en zijn eigen beeld ver genoeg omhoog, dan zullen de problemen opgelost zijn. Individuele therapie. De maatschappij bevestigt het zelf, dat ik centraal sta. De filosofische stroming rechtvaardigt het en de psychologie faciliteert het en het individu juicht het toe. De gemeente ontvoert. Ga dus mee naar 2 Timotheüs 3 vers 1 en 2 en dan sluit ik mij af. Paulus waarschuwde hier al voor. Ingenomen zijn met jezelf. 2 Timotheüs 3 vers 1 en 2. En het spreekt hij niet direct over psychologie. Trust me. Maar het is wel een toepassing die je eruit kan maken. Dat je inderdaad zegt, en begrijp me goed, ik ga niet de krant en de Bijbel naast elkaar leggen en zeggen, dit is een profetische vervulling. Nee, het is een toepassing uit deze tekst. En Paulus zegt dit en weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Wel, wat houden die zware tijden in? De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dit is een waarschuwing. De gemeente had moeten alarmeren. Had aan de bel moeten trekken. Had antwoorden moeten geven. De Heer Jezus had vaak andere woorden. Hè? Als je mij wil volgen, zegt hij. Kruisig jezelf. Verloochen jezelf. Dan pas ben je gereed om mij te volgen. Het ontledigen, weten we nog? Efeze hoofdstuk 5 vers 18. Vervuld van de geest, betekent ontledigd vanzelf. Adam was in één keer vol van zichzelf. En Eva. In die zin vol. Ze zagen zichzelf. Een gepsychologiseerd mens, die grondig door de psychologie is gedaan van de hedendaagse psychologie is overvol van zichzelf. Met alle gevolgen van dien. De waarschuwing die Paulus hier geeft, moeten wij ter harte nemen. Heel persoonlijk, als gemeente, maar ook als individu. Zonder naar buiten te kijken, maar eerder naar onszelf. Wij veranderen de maatschappij niet zomaar. Maar we moeten wel antwoorden kunnen geven aan onszelf. Niet alles in de psychologie is gek, is slecht, hè? Er zijn heel veel leerzame dingen uit voortgekomen. Begrijp me goed, heel veel leerzame dingen. Wetenschap is fantastisch. Maar als ik mijn pen laat vallen, dan zeg ik, dat is een fantastische observatie die we daarvan kunnen maken, dat zwaartekracht er bestaat. Dat heeft heel weinig te maken met mijn heiliging in Christus. Ik kan hem loven en prijzen voor de zwaartekracht, dat de banden van de Orion in elkaar steken, dat niets van zijn plaats geraakt. Dat hij alles ophoudt door de kracht van zijn woord, Hebreeën hoofdstuk 1. De eerste was een citaat uit Job. Kan ik hem verloven en prijzen, het is een ander. Als ik als volgeling, als onderdaan, en u als onderdaan van de Heer Jezus te horen krijgt, wees vol van jezelf. Dan gaat het over onze levensheiliging. Onze directe volgzaamheid naar de Heer. Onze reflectie van wie wij in Christus moeten zijn. En dan moeten wij goed weten wat er gezegd wordt. Of dat strookt met wat de Heer zegt over onze levensheiliging. Of dat wij aangespoord worden om vol te zijn van onszelf. En meegenomen te worden in een filosofische stroming. En in ballingschap weggevoerd worden. En misschien wel in schaamte voor de Heer komen. Op de dag als we voor hem staan. We zijn binnen. Als door vuur. Zegt Paulus ook. Vader, ik hoop dat wij mogen groeien in ons onderscheidingsvermogen. We hebben ons, Vader, niet willen friseren op iets of iemand. Ik heb een poging gedaan, wat ik ook kan zien, wat ik ook begrijp, wat anderen zien. Heer, om dat in zo'n vorm te gieten, Heer, dat het onze gemeente ook helpt om te zien wat voor wereld we leven, hoe u ook deze cultuur en maatschappij heeft gevormd, want u bent daar nog altijd de Heer over, ook al is er een prins op deze aarde, die zijn ding mag doen in de grenzen die u stelt. En het is aan ons, Vader, om voor u te komen en te zeggen, Heer, help ons om te zien waar wij Christus niet centraal hebben staan, maar wij in de opvoeding niet u vertegenwoordigen, uw woord spreken, maar deze wereldse wijsheid die liefde heeft voor de filosofie, die ons verleiden bij de uniekheid van Christus vandaan en de volheid van hem. O Heer, geef ons dat onderscheidingsvermogen. Als gemeente, maar ook als individu. Als vader in het gezin die toegerust moet zijn om zijn kinderen te leiden naar u, Heer Jezus. Heer, bewerk dat zo. In ieder van ons, tot verheerlijking van uw naam. Amen.